We gaan lezen met elkaar Matteüs hoofdstuk 18. Matteüs 18. En ik wil gewoon wat korte gedachten met jullie delen over de kracht van vergeving. Als we spreken over bevrijding, dan ontkomen we er niet aan om ook stil te staan bij de kracht van vergeving. Vergeving heeft zoveel mensen in de vrijheid geplaatst. En dat is ook het hart van God. Hij wil dat we vrij zijn. Vrij van zonde. Vrij van gebondenheid. Vrij van aanstoot. Hij wil dat zijn kinderen vrij zijn om de mensen in deze wereld de liefde van Jezus te laten kennen. Matteüs 18 en dan lezen we vanaf vers 21. Toen kwam Petrus bij hem en zeide: Heere, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen, mij kwetsen en moet ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Dus Petrus dacht die wel heel erg geestelijk is op dit moment. Hè? 7 keer. Wellicht dacht hij ook wel de getal van de volheid. Of hij dacht, nou 7, dat is toch wel een heel groot getal. Dat past helemaal bij Jezus. Jezus zeide tot hem, ik zeg u niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. Oftewel 490 keer. Oneindig veel. Daarom is het koninkrijk der hemelen te vergelijken met een koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon te rekenen, werd 1 voor hem geleid die 10.000 talenten schuldig was. Omgerekend naar vandaag de dag, zo'n 200.000 jaren jaarloon. Nou, daar moet je even voor werken. 200.000 jaren jaarloon. Oftewel, hij was die koning miljarden schuldig. Omdat hij niet bij machten was te betalen, dat kan ik me voorstellen, beval zijn heer hem te verkopen met zijn vrouw en kinderen en al wat hij bezat, opdat er betaald kon worden. De slaaf wierp zich neder als smekeling en zeide, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De heer van die slaaf kreeg medelijden met hem en hij liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt. Toen die slaaf wegging, trof hij 1 zijn medeslaven aan die hem 100 schellingen schuldig was. En hij greep hem bij de keel en zeide, betaal wat gij schuldig zijt. De medeslaaf nu wierp zich voor hem neder en bad hem dringend, zeggende, heb geduld met mij en ik zal u betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en zette hem gevangen, totdat hij het verschuldigde zou betaald hebben. Toen nu zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij zeer verdrietig en gingen hun heer en al wat er gebeurd was mededelen. Toen ontbood zijn heer hem en zeide tot hem, slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden. Daar gij het mij dringend had gevraagd, had ook gij geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u. En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet en ieder zijn broeder van harte vergeeft. Een prachtige gelijkenis die Jezus vertelt en die wij ook kunnen toepassen in ons leven vandaag de dag. Verlangt u naar vrijheid in uw leven? Om werkelijk te wandelen in die vrijheid die God u geeft, dan is het zo belangrijk dat wij ervoor kiezen om te vergeven vanuit ons hart. Gisteren waren we bij elkaar en met name gistermiddag. En toen hebben we heel bewust die vloek van vaderloosheid gebroken, zodat de liefde van de Vader kon stromen. En tevens gingen we daardoor ook een stapje dieper en merkten we dat gebieden in ons hart soms op slot kunnen zitten, omdat we zoveel moeite hebben met vergeving. En als dan de duisternis, die boeien en die ketenen worden verwijderd, dan kan de genade van de Heer daar binnenkomen en vanuit het diepst van je wezen, juist dat gebied waar je zo mee hebt geworsteld, omdat je daar zo intens bent gekwetst, wordt geopend. Omdat de genade van God daar binnenkomt. En is het zoveel makkelijker om mensen die jou gekwetst hebben te vergeven. En dat vond ik zo mooi om te zien. Dat als wij ervoor kiezen om te vergeven, dat we in een vrijheid komen. Dat er geen aanklacht meer is. Dat er geen schuld meer is. Maar dat je weet, ik ben vrij. Zoals God mij vergeven heeft, zo mag ik anderen vergeven. Nou, we verlangen naar die vrijheid. En daar wil ik deze morgen gewoon wat gedachten met u over delen. Er zijn zoveel mensen die in gevangenissen zitten. Ongelovigen zitten sowieso in de gevangenis van de zonde en ongerechtigheid en moeten verzoend worden met de Vader. Ook ik zat gevangen, maar ik ben bevrijd. Ook u zat gevangen, maar u bent, als het goed is, bevrijd. En stel je voor, je bent hier en je bent nog niet verzoend met de Vader. Verzoening, vergeving vragen, vergeving schenken. Dan is het zo geweldig dat de boodschap van de kerk is een boodschap van verzoening. De boodschap om verzoend te zijn met God. En dat is zo'n enorme zegen dat je vrede hebt met God. Vindt u dat ook niet? Dat je vrede hebt in je hart met God. Vrede met jezelf en vrede met je medemens. En natuurlijk sowieso met je broeder en zuster. Vrede is een geweldige zegen die voortkomt ook uit vergeving. En die gevangenissen waar mensen in opgesloten zitten, ook kinderen van God. De gevangenis van ongeloof. De gevangenis van angst. De gevangenis van schaamte. Je zit opgesloten in jezelf, opgesloten in je denken, opgesloten in je emoties. En dan hunker je naar vrijheid. Kent u dat verlangen? Dat het diep van je wezen, een mens wil vrij zijn. Wat ik ook vrijdagavond zei, we zijn geroepen om te regeren met elkaar. En regeren spreekt ook van vrijheid, die komt vanuit die intimiteit met je Vader. En is het zo'n verlangen. Vrijheid, amen. Oh, William. Oh, dat is die film. Ik ben hem eigenlijk, dat was dat van Braveheart is dat, geloof ik. Dat hij aan het eind van die film zegt: freedom! Hij was bereid om zijn leven daarvoor te geven. Vrijheid. Een mens verlangt naar vrijheid. Omdat we geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. We willen uit die gevangenis. En de gevangenis waar we hier over lezen in dit gedeelte, daar is ook een gevangenis. En het is een gevangenis waar folteraars, waar pijnigers, waar rechtsbeulen zijn. Het is een plaats waar recht moet geschieden. Een plaats waar de schuld moet worden betaald. Een plaats waar mensen gepijnigd worden. En op het moment dat jij ervoor kiest om iemand niet te vergeven, plaats jij iemand in de gevangenis van je hart. En wat gebeurt er dan? Dan gaat er een geestelijk principe in werking. Op het moment dat jij iemand plaatst in de gevangenis van je hart, daar waar de folteraars zijn, daar waar de pijnigers en de rechtsbeulen zijn, plaats jij jezelf in de gevangenis. En ook daar zijn de folteraars. En ook daar zijn de pijnigers. Dus je zet iemand gevangen door iemand niet te vergeven. En daardoor plaats je jezelf ook in een gevangenis. En heel veel kinderen van God hebben zichzelf in de gevangenis geplaatst. Of er zijn gebieden in hun hart die nog nooit uit de gevangenis zijn gekomen. Ja, hun geest is vrij. Ze zijn tot wedergeboorte gekomen. Maar bepaalde gebieden in hun leven, bepaalde gebieden in hun hart, zijn nog niet vrij. Waarom? Omdat ze worstelen met dat punt van vergeving. En omdat ze daar zo mee worstelen, merken ze dat ze zelf ook niet volledig vrij zijn. En dat je blijft worstelen en blijft eten van die boom van kennis, van goed en van kwaad. Je blijft oordelen, terwijl je weet dat je het moet overgeven aan de Vader. Maar het is zo moeilijk, want je ziet zoveel onrecht om je heen. En dikwijls zeg je ook, het is niet eerlijk wat er gebeurt. Het is niet eerlijk wat er met mij is gebeurd. Maar dikwijls is het ook niet eerlijk wat jij met andere mensen doet. En die worsteling die we dan hebben met vergeving, dat we ons daardoor plaatsen in die gevangenis van onvergevingsgezindheid. De boodschap voor deze morgen is: kom uit je gevangenis. Kom uit die gevangenis van onvergevingsgezindheid. Kom uit die gevangenis van aanstoot en wees vrij. Amen. Verlangt u naar die vrijheid? En misschien zegt u Gerard, ik ben vrij. Ik ben uit die gevangenis. Dan bid ik dat u deze sleutels gaat nemen en anderen gaat helpen om uit de gevangenis te komen. Want het is zo belangrijk dat we niet alleen maar dan voor onszelf horen, maar ook voor mensen waarvan we weten, oh ja, die buurman van mij, die buurvrouw, die broer, die zus, ik weet, die worstelt met vergeving en ik verlang ernaar om hem sleutels aan te reiken. En we gaan sleutels krijgen, ook weer deze morgen. Onvergevingsgezindheid is wellicht de nummer 1 reden waarom een kind van God geestelijk blokkeert in zijn groei. Onvergevingsgezindheid. Ik noem het wel eens de wond van onvergevingsgezindheid is een energievretende en energieslurpende wond. Want wat gebeurt er als er onvergevingsgezindheid is in je hart? Je hebt iemand geplaatst in de gevangenis van je hart en daardoor plaats je jezelf ook. Dan merk je dat je focus niet gericht is op Jezus, maar op die persoon die jou heeft gekwetst. Je merkt dat die focus niet meer gericht is op het koninkrijk, maar dat je merkt dat die focus ergens anders naartoe gaat en daardoor die energie die het normaal gesproken dient te gebruiken om Jezus te aanbidden, te loven en te prijzen wat jou weer energie geeft, gaat naar iets anders toe. Het zuigt je leeg, dat merk je ook. Het verstevigt daardoor de claim van de vijand op je leven. En je merkt dat er een gebondenheid is in je binnenste waarmee je worstelt. En helaas geef je ook de vijand een rechtmatige claim op je leven. En demonen die kunnen binnenkomen in je leven doordat je niet vergeeft, die worden ook als folteraars en pijnigers in je leven. Vandaar die boodschap. Vrijheid! Dat is het verlangen van God voor zijn kinderen. En de diepte van vergeving bepaalt ook de diepte van je bevrijding. De diepte van je vergeving bepaalt ook de diepte van innerlijke genezing. De diepte van vergeving bepaalt ook die diepte van vrijheid in je binnenste. Kan je recht staan tegenover God. Gisteravond hebben mensen hun zonde beleden. En er is zoveel kracht in het beleiden van zonde. Je brengt het in het licht. En je dankt God voor die vergeving. Je ontvangt die vergeving. Omdat je je zonde brengt in het licht van de Vader. Wat is vergeving? Dat is heel belangrijk dat we even die definitie van vergeving scherp neerzetten. Ook deze morgen. Wat is nou vergeving? In Matteüs 18 vers 27, daar lezen we een mooie tekst. En we gaan hem even met elkaar beleiden. En zeg mij maar na. En zeg, de Heer van die slaaf kreeg medelijden met hem. En hij liet hem vrij. En schold hem de schuld kwijt. Hij liet hem vrij. En schold hem de schuld kwijt. Hier lezen we de definitie van vergeving. Definitie betekent letterlijk loslaten en kwijtschelden van een schuld. Dat is wat vergeving letterlijk betekent. Vrijlaten, loslaten. Ik laat jou vrij. De persoon die jij hebt vastgezet in de gevangenis van je hart, daar zeg je tegen: ik open de deur van de gevangenis en ik laat je vrij. Ik zend je weg. Ik laat jou gaan. Alsof het een gevangene betreft. Nou, het is voor jou ook een gevangene. En vergeving betekent: ik laat je los. Ik laat je vrij. De gevangenisdeur die gaat open. Jij mag uit mijn gevangenis en ik zal je niet meer oordelen, want het oordeel laat ik over aan mijn Vader die in de hemel is. Dat is wat vergeven betekent. Het betekent letterlijk loslaten. Ik laat jou los en er is geloof voor nodig om dat te doen. Om werkelijk mensen los te laten, over te geven aan de Heer zelf. Daarnaast betekent vergeven het kwijtschelden van een schuld. Ik scheld jou de schuld kwijt. Want laten we eerlijk zijn. Als ik pijn word gedaan, dan is die ander schuldig. En dan houd ik dat tegen die ander. En ik wil graag dat ik word vergoed. Dat die pijn die mij aangedaan is ook daadwerkelijk, dat ik daar een stuk genoegdoening voor krijg. Maar vergeving zegt heel bewust: ik scheld jou de schuld kwijt. Ik verleen jou genade. En wat is genade mooi? Vindt u ook niet? Ik ben zo blij met genade, want als ik de genade van de Heer niet had ontvangen, had ik hier niet gestaan. En dat is nou precies wat vergeving inhoudt. Ik verleen jouw genade. De schuld die jij hebt, die scheld ik jou kwijt. En ik bevrijd je, jou, van mijn persoonlijke veroordeling en van mijn persoonlijke genoegdoening om wraak. Ik bevrijd je daarvan. Ik zet je vrij. En dat is nou precies wat vergeving is. Dat staat hier letterlijk in dit gedeelte. Daarnaast, wat ook zo mooi is, op het moment dat je zegt, ja maar, die persoon heeft mij toch onrecht aangedaan. Dus daar is schuld bij betrokken. Hij verdient straf. Hij is schuldig. Dan zegt de Heer, geef het nou maar eens over aan het hoogste gerechtshof. En het hoogste gerechtshof is God zelf. En het is heerlijk om dan die zaak die jij hebt met een ander, zo kijk jij daarnaar, maar eigenlijk is het een zaak van de Heer, die mag je overgeven daadwerkelijk aan de Heer, want hij is rechter. En hij zegt van zichzelf, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. En dan waren er van die momenten, ik weet niet of je dat wel kent, dan denk je, ja oké, God is goed, ik vergeef, ik scheld die persoon de schuld kwijt. Maar ik wil wel weten wat uw uitspraak is. Ik wil weten wat er met die zoon gebeurt. En zelfs dat moet je loslaten, want die uitspraak laat je over aan God die rechtvaardig is. Amen. Maar vergeving is ook een keuze die je maakt. Toen Jezus daar hing op het kruis van Golgotha, toen koos hij om de mensheid te vergeven. Er waren weinig gevoelens. Op dat moment denk ik, van ontferming en barmhartigheid in de zin van, oh, wat hou ik veel van de mensen. Jezus worstelde aan het kruis. Wat een pijn, wat een leed. En toch koos hij om de mensheid te vergeven. Het laat zien, vergeving is een keuze vanuit je hart. Een keuze. En daarnaast is vergeving goddelijk. Het is bovennatuurlijk. Vergeving is niet menselijk, ben ik achtergekomen. Ik vergeet nooit meer dat die jonge vrouw die voor mij stond. Ze was zo boos. En zei, ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik wil het niet. Ik kan het niet. Het is onrechtvaardig. En ik werd helemaal stil. En ik keek eraan. En ik had gehoord wat er gebeurd was. En toen dacht ik bij mezelf, ja Heer, dit is ook zo onrechtvaardig wat deze vrouw is aangedaan. Toen zei ik, dat klopt ook, dat kan jij ook niet. Dat kan je ook niet. Want eigenlijk wat ik nu van je vraag is onmenselijk. En toen sprak God zo duidelijk in mijn hart, vergeving is goddelijk. En toen zei ik, weet je wat vergeving is? Het is goddelijk. Het is bovennatuurlijk. En de persoon die in jou is komen wonen 2 dagen geleden, zijn naam is Jezus, is in staat om dat bovennatuurlijke door jou heen te doen. En genade is dus ook bovennatuurlijk. Genade is goddelijk. Vandaar dat we worden geroepen tot een goddelijk, bovennatuurlijk leven. Is dat niet mooi? En daar ben ik helemaal stil van. Dat moment dat God tegen me zei, dat klopt Gerard, het is ook onmenselijk. En ik wist niet meer wat ik moest doen op dat moment. Want ik had net verteld, vergeving is een keuze. Jij moet die keuze maken. En toen zei God, dat klopt, dat kan ze ook niet. En ik was even op dat moment de kluts kwijt. Wat moet ik dan zeggen, Heer? En toen sprak God in mijn hart. Dat was zo bijzonder. Vergeving is ook onmenselijk. Het is goddelijk. Het is bovennatuurlijk. Het hoort bij mijn wezen. Nou, zo'n God mogen wij dienen. Vergeving. Loslaten. Je mag komen uit mijn gevangenis. Ik laat jou vrij. De schuld die je hebt, die scheld ik je kwijt. Ik verleen jou genade. Ik maak een keuze in mijn hart en ik vergeef je. Ik geef de zaak over aan de rechter, aan het hoogste gerechtshof. En tevens erken ik diep in mijn wezen. Vergeven is goddelijk. Het is bovennatuurlijk. En God gaat jou helpen En God gaat jou in staat stellen door zijn genade. En genade betekent ook, in het Engels heb je zo'n mooie uitspraak van enabling power. Kracht die jou in staat stelt om het onmogelijke mogelijk te maken. Dus dat, naast dat genade betekent onverdiende gunst. Ik geef jou iets wat je niet hebt verdiend, betekent het ook. Ik geef jou de kracht, ik stel jou in staat. Enabling power, ik rust jou toe. Om het onmogelijke mogelijk te maken in jouw leven. Wat jij niet kan, kan ik wel. In jou en door jou heen doen. Er is dus hoop voor alle mensen, ook voor jou. Amen. Daarom komt de Heilige Geest in je wonen. Waarom komt hij in je wonen? Om het leven van de hemel, om het leven van God zelf, om het leven van zijn koninkrijk door jou heen te leven. En jij wordt een open hemelpoort hier op deze aarde. En de Heer die leeft zijn leven door jou heen. Wat een genade. Amen. Het fundament van vergeving, heel kort. Wat is het fundament van vergeving? Het fundament van vergeving is God zelf. In Exodus 34, vers 6 en 7, daar lezen we die prachtige mooie tekst. Exodus 34, vers 6 en vers 7. Mozes had gevraagd om de heerlijkheid van God te zien. Doe mij toch uw heerlijkheid zien. In Exodus 33, vers 18, en dan komt God voorbij. De Heere ging aan hem voorbij en riep, Heere, Heere, dat zegt God van zichzelf. Heere, Heere, God, barmhartig. Wat jij verdiend hebt, krijg je niet. En genadig. Wat je niet verdiend hebt, krijg je wel. Het eeuwige leven. Langmoedig. Groot van goede tierenheid, die agape liefde. Die gesed liefde van God. Groot van goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid bestendigt aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Maar de schuldige houdt hij zeker niet onschuldig. En daarom moest Jezus ook sterven. Maar wat ik dan zo mooi vind. Overtredingen en zonde vergeeft. God noemt zichzelf barmhartig, genadig, groot van goede tierenheid en trouw. Het fundament van vergeving, het wezen van God zelf. En tevens het kruis, het bloed, de plek, de plaats waar de grootste vergeving alle tijden plaatsvond. En daar zien we het goddelijke patroon van vergeving dat we nooit meer moeten vergeten. Een goddelijk patroon van vergeving. En wat is het goddelijke patroon van vergeving? Bij voorbaat vergeving. God schenkt de mens in zijn Zoon Jezus bij voorbaat vergeving. Voor die 13 miljard mensen. Nu leven er zo'n 7 miljard en dan zullen er zo'n 6 miljard ervoor hebben geleefd. En misschien zijn we al zo'n 14 miljard mensen die ooit hebben geleefd en die nog steeds leven. God heeft deze mensen vrijgesproken op het kruis van Golgotha. Hij heeft alle mensen genade geschonken. Is dat niet geweldig? Dat is vergeving. Ik schenk de wereld genade. Is de wereld met God verzoend? Nee, want dat betekent wel dat je moet aanspraak maken op dat recht wat de Heer jou aanbiedt. Het heeft hem zijn leven gekost, want verzoening met God betekent vergeving schenken. Dat heeft God gedaan in zijn Zoon en vergeving vragen. En dan vindt er verzoening plaats. En dan kunnen we samen werken met God. Om de hemel op aarde te brengen. En ik ben zo blij dat ik verzoend ben met God. U ook? Ik ben zo blij dat ik in harmonie mag leven met mijn hemelse Vader. En dat God mij bij voorbaat vergeving heeft geschonken. Gerard, wat doe je als je nu zondigt? Ben je dan een zondaar? Nee, dan ben ik geen zondaar, want ik ben nu een heilige. Amen. Op het moment dat je Jezus kent, ben je een heilige. Gerard, door te zondigen kan ik mijn redding verliezen? Normaal gesproken niet. Tenzij jij bewust blijft kiezen tegen de Heer Jezus. Dan laten we het over ook aan de Heer Jezus. Maar de meeste kinderen van God, die willen dat niet eens meer, want ze hebben genade ontdekt. En als je de genade van God hebt ontdekt, dan wil je niets liever dan met hem leven. Want je hebt het grootste geschenk aller tijden ontvangen. God zelf. En die woont in jou. Is dat niet geweldig? En in God de rijkdommen van de zegeningen die hij voor je heeft. Vergeving, rechtvaardiging, heiliging. Noem het maar op. We ontvangen hem. Maar wat gebeurt er als je zondigt? Als kind van God. Dan plaats jij
een blokkade in de stroom van genade. Niet God. Jij plaatst die blokkade in de stroom van genade. Jij kiest ervoor dat je geestelijk leven zich niet verder kan ontwikkelen. Dat is een keuze die jij maakt. Wat moet ik dan doen? Beleid je zonde. Breng het in het licht. Beleid daarom elkander uw zonde. Opdat je gered wordt. Nee, opdat je vergeving, omdat je genezing mag ontvangen. Waar we het gisteravond ook even over hebben gehad. En is het zo heerlijk. Oh, als je het beleidt. Oh, dan kan je zeggen, Heer, dank u wel voor uw vergeving. Want dan merk je dat die genade weer begint te stromen. Dat die reiniging weer begint te stromen. En dan ben je zo dankbaar voor het beleiden van de schuld die je had, waar Jezus al voor heeft betaald. Jij brengt het in het licht. Is dat niet heerlijk? Gods houding naar jou toe is genade, is vergeving, is liefde. Die genadestroom is nu hier, ook in Loppersum. Heerlijk. En ik kies ervoor. Ik zeg, Heer, ik wil niets tussen mij en u plaatsen. Ik wil niet dat de genadestroom ophoudt. Amen. En dan is het zo mooi, dan zie je dat die genade door jou heen stroomt. Je ontvangt die vergeving van de Heer. En het gaat stromen naar andere mensen toe om je heen. Ook naar jezelf. Naar de mensen om je heen. En dan kom je op dat horizontale niveau. Van verzoening met mensen. Vergeving vragen. En vergeving schenken. En de een zal meer worstelen met vergeving te vragen. En een ander zal meer worstelen met vergeving te schenken. En soms worstel je met allebei. En de ene keer vind ik het moeilijker om vergeving te vragen, omdat ik me schaam. En de andere keer vind ik het moeilijker om vergeving te schenken, omdat ik het zo onrechtvaardig vind. Kent u die gevoelens of niet? En dan worstel je ermee met vergeving. Maar we worstelen eigenlijk ook met genade. Het is echt, dat is een worsteling hoor. Dat je zomaar iets krijgt wat je niet hebt verdiend. En dat God jou kracht geeft om iets te doen waar je niet toe in staat bent. Denk, oh Heer, help mij. Nou, die vergeving tussen mensen onderling, vergeving vragen en vergeving schenken. Waarom is het soms zo lastig om vergeving te vragen? In Matteüs, hoofdstuk 5, dan lees je dat gedeelte. Als je iets tegen een ander hebt, dan moet je je gaven bij het altaar laten, hè? En teruggaan en het in orde maken. Kent u dat gedeelte? Dan denk ik bij mezelf, ja, soms vind ik het ook niet makkelijk om vergeving te vragen. Als de Heilige Geest mij overtuigt van Gerard, dat heb je niet goed gedaan. Ik wil dat je naar die persoon toe gaat om vergeving te vragen. Dat vind ik soms best lastig. Weet je wat er dan in mij opkomt? Zelfrechtvaardiging. En dat uitzicht door dat ik mezelf zo goed kan, ik kan mezelf goed praten. Ach joh, die persoon die zal het vast niet zo hebben gemerkt dat ik hem pijn heb gedaan. Oh, die persoon die zal me vast al hebben vergeven. Dus ik hoef ook niet meer naar hem toe te gaan. Het is toch zijn christenplicht om mij te vergeven. Dus dat zal best wel goed zijn. Kent u die gedachte of ben ik de enige die dan daarmee worstelt? Hè? Dan, de Heilige Geest die overtuigt je dat je vergeving moet vragen. En dan denk je van, mwah. En dan ook wel wat ik heb gehad. Van ja, doe even normaal. Ja, natuurlijk, ik moet die ander vergeving vragen. Maar weet je, die ander heeft mij eerst pijn gedaan. Weet je, actie vraagt om reactie. Dus doe even normaal. Ik vind eerst dat hij naar mij toe moet komen. En dan ben je zelf weer aan het rechtvaardigen. En ik wacht wel tot hij komt. En als hij komt, vraag ik ook vergeving. Oh, arglistig is het hart, hè? Dat zijn van die momenten in je leven. Ik spreek ze nu hardop uit, die gedachten. Maar die gedachten heb ik echt gehad, hoor. Ook als kind van God. Maar ook als voorganger. Misschien juist als voorganger. En dan denk je bij jezelf, Heer, ik weet, ik moet naar die persoon toe. Maar ach, het zal wel meevallen. En dan ben je zelf aan het rechtvaardigen. Of toch ook wel die angst om opnieuw pijn gedaan te worden. Maar ja, ik kan wel naar die persoon toe gaan. En ik weet, ik moet hem wel vergeving vragen, maar hij heeft mij al gekwetst. En stel je nou voor dat ik naar hem toe ga, gaat hij me nog dieper kwetsen. Nou, daar zit ik niet op te wachten. En dan wordt die wond nog dieper. En die pijn nog groter. Nou, daar wil ik niet aan denken. Dus dan ga je niet naar die persoon toe. Gewoon een sleutel. Opnieuw weer naar iemand toe te gaan om vergeving te vragen. Krijg een openbaring van de vergeving en de genade die jij ontvangen hebt van de Heer. Zo eenvoudig is het. Eigenlijk is het: Heer, hier ben ik. Hier ben ik. Kom met uw genade. Kom met uw genade. Oh, wat een lief schatje, hè? Oh, kom met uw genade. Halleluja. En Heer, de genade die u mij hebt gegeven. Ik ben zo blij en dankbaar. Dat stelt mij in kracht om ook vergeving te vragen aan mensen die mij hebben gekwetst. En nu, vergeving schenken. Waarom is dat nou zo lastig? Vergeving schenken heeft natuurlijk alles te maken met dat gevoel van het is niet eerlijk, dat rechtvaardigheidsgevoel. Die persoon, die moet eigenlijk gestraft worden. Die persoon die moet gepijnigd worden voor hetgeen wat hij mij heeft aangedaan. En soms kan je schrikken van je eigen gevoelens die jij hebt in je hart naar de persoon die jou heeft gekwetst. En ik ga Lydia vragen, leuk is dat, hè? Om even, heel kort, een getuigenis te geven van wat zij in Mozambique heeft meegemaakt. Door een persoon die het geld van het project wilde en tevens haar leven wilde moorden. En dan dat gevoel wat dan in je opwelt. En we weten allemaal, dan moet je vergeven. Maar dat is niet altijd even zo gemakkelijk. Dus ik wil vragen aan Lydia om even op die vraag: waarom is het zo moeilijk om vergeving te schenken? Om antwoord te geven op die vraag. Geef er even een applaus.
Kan ik deze?
Oh.
Ja, hallo. ik had gisteravond al iets verteld over de tijd dat ik in Mozambique was. Ik ben daar als zendeling eind jaren 90 geweest. Voor een zendingsorganisatie. Een medisch project had ik daar. En aanvankelijk werkte ik daar samen met een collega. Maar in vrij korte tijd ging zij naar een ander project en woonde ik in mijn eentje. Nou, ik woonde daar heel erg mooi op de eerste verdieping. In een huis wat aan zee stond. En eigenlijk stond het huis, nou, hier woonden mijn buren. En in dat huis woonde ik dan. Op een dag kwam ik thuis, op een zaterdagmiddag. En ja, het is daar warm. Dus echt de dichte deuren heb je eigenlijk niet. Het zijn allemaal van die gaasdeuren met tralies. En ja, er was mijn buurman die was bezig bij mijn deur met een satellietschotel. Omdat hij daar beter ontvangst had. En hij... Ja, we maakten even een praatje. Ik gaf hem op een gegeven moment de sleutel. Hij opende mijn deur en dat is dan zo'n hangslot. En hij hing dat aan de binnenkant van de deur voor mij weg. Dus ik ben naar binnen toe gegaan. Verder gegaan met de dingen waar ik mee bezig was. En 's avonds wilde ik naar bed toe gaan. En wat ik altijd deed was gewoon het hangslot dicht klikken. Want ja, ik hing het altijd door die twee oogjes heen. Dus ik klikte het dicht en ik ben naar bed toe gegaan. Nou, die nacht werd ik op een gegeven moment wakker. Het was eigenlijk een hele rustige avond, of een rustige nacht, waaide niet veel wind. En toch, mijn deur van de slaapkamer, die bewoog. En ik werd wakker en denk, nou, vreemd eigenlijk. Uit bed, even plas doen. En ik ben weer terug naar de slaapkamer toe gegaan. Deur goed dicht gedaan en ik ben weer in bed gaan liggen. En toch, er was een beetje onrust in mijn onderbuik, zeg maar. En dan ga je schietgebedje doen. Hè? Heer, dank u wel voor uw bescherming. Ik probeerde weer te gaan slapen. En na verloop van tijd ging mijn deur weer open. En hij bewoog weer. En ik had zoiets van, hé, dat is vreemd. Wat is er aan de hand? En er klopt iets niet. Dus ik ben uit bed gegaan. Ik heb een sok gepakt. En het hang- en sluitwerk in Afrikaanse landen is niet zo erg goed als in Nederland. Dus ik heb een sok tussen de deur en de deurpost gedaan. Goed dichtgetrokken. Zo van, nou, die kan in ieder geval niet meer open gaan. Maar ik begon wel te bidden. En sterke God om bescherming te vragen. Ik viel bijna weer in slaap en een hele tijd later de deur weer open. Ik denk, nou, dit is niet goed. Ik in mijn pyjamaatje de deur of het bed uit. En ik ben de slaapkamer uitgegaan. Ik denk, daar is iets aan de hand in dit huis. Dus ik ben naar de logeerkamer toe gegaan. De badkamer, licht aangedaan. Toen naar de keuken, het licht aangedaan. En daartegenover was mijn kantoor. En toen ik daar naar binnen toe ging, toen stond daar dus ineens een man. Een Afrikaanse man die naakt was, alleen met een lapje in zijn middel. En ik schrok me natuurlijk wezenloos. Ik in mijn pyjamaatje, hij begon te schreeuwen en te gillen en ik deinsde achteruit. En die man die stond daar met een grote ijzeren staaf met scherpe punten eraan en die wilde mij slaan. Hij stond naast de kluis van het project. En natuurlijk, daar zat geld in. Ik was projectleider. Er zat aardig wat geld in zelfs. En ik gilde en ik was gewoon hartstikke bang. En ik zei tegen hem, ja natuurlijk, je krijgt het geld. Natuurlijk krijg je het geld. En ik hield oogcontact en ik kwam weer naar hem terug. Want ik dacht, er is geen mens die mij hoort. Ik woon hier gewoon alleen. En pas om de hoek, een heel eind weg, wonen de buren. Die liggen lekker te slapen. Het is midden in de nacht. Niemand hoort mij, niemand kan mij helpen. Dus ik heb oogcontact gehouden met die man terwijl ik terugdeinsde en of naar voren toe kwam. En ik kwam bij die man. En ja, het is gewoon heel erg bijzonder. Die dingen die je gewoon niet van tevoren kan bedenken. Maar wat ik deed was een arm om die man heen slaan. Terwijl ik hem in de ogen bleef kijken. En ik zei, natuurlijk krijg je het geld. Maar ik ga eerst met je bidden. Wie bedenkt dat, hè? Dat is God die dat dan doet. Dus wat ik deed, was ik deed mijn ogen dicht en ik ben gaan bidden. Ik denk gewoon in het Nederlands, dat weet ik niet meer. Maar ik heb God aangeroepen en hier moet mij beschermen en bewaren. En toen ik mijn ogen opendeed en ik weer naar die man keek. Ja, ik zag gewoon die man die had echt zoiets van, waarom ben ik hier? Wat doe ik hier eigenlijk? En die was gewoon helemaal in de war. Dus ik zeg tegen hem, joh, maar dit wil je toch ook helemaal niet? Nee. Dus ik nam hem weer mee. En daartegenover was dus mijn keuken. En dat was dan die achteringang ook. Dus ik pakte de sleutels, die hing aan een haakje. En ik wil naar de achterdeur toe gaan. En ineens zie ik dat hangslot maar door één oogje heen is. Dus dat in feite, ik kon dat slot gewoon open schuiven en de weg naar buiten toe was vrij. Dit was overigens niet de weg waardoor die man mijn huis was binnengekomen. Hij was via een andere ingang naar binnen toe gekomen. En daarin zie je gewoon zo duidelijk dat God van tevoren wist dat er die nacht zou gaan gebeuren. En dat hij heeft voorzien in een hele makkelijke vluchtweg eigenlijk voor mij. Dus nou, ik ben naar buiten toe gerend en ik was echt hartstikke bang natuurlijk. Dus ik ben naar de buren toe gegaan en die zijn wakker geworden. In de tuin of in het erf was ook ergens nog een bewaker die we ingehuurd hadden. Maar die had allemaal niks gemerkt en die was zelf ook vreselijk bang. Dus die was ook verdwenen. En we hebben de politie is er op een gegeven moment bijgekomen. En ook de politie was heel erg bang. Ik ben nog steeds in mijn pyjamaatje. En die kwam en die duwde mij vooruit het huis in om de inbreker te gaan zoeken. Dus ik bibberend in mijn pyjamaatje dat huis in. En echt belachelijk eigenlijk, maar goed. En uiteindelijk hebben we toch die inbreker gevonden. Of heeft de politie dan die inbreker gevonden. En ze hebben hem mee naar buiten toe gesleurd. En ja, wat je in Mozambique en in Afrika veel hebt, is dat er meteen lijfstraffen worden toegepast. Hè? Als iemand betrapt wordt. Dus nou, die man die werd ook, en ik stond erbij, die man werd geslagen en geslagen met stokken. En bij iedere slag die hij kreeg, had ik zoiets, yes, yes. En ik schrok verschrikkelijk van mijn eigen gevoelens. Maar dat is gewoon wat ik voelde. Ik had echt zoiets van die man, die heeft zo iets vreselijks gedaan met mij. Ja, hij wilde mij vermoorden. Later in het project wat ik runde, zeiden de mensen ook. En dat waren natuurlijk mensen die van mij hielden. Want ik had mijn leven gegeven om met hen samen te werken en in hun land te zijn. En die zeiden ook van ja, dit is een heel erg groot wonder dat je hier levend uitgekomen bent. Want wij Mozambicanen, wij vermoorden gewoon iedereen. Hè, als wij op heterdaad betrapt worden of we zien het aangezicht of mensen zien je van aangezicht tot aangezicht. Wij vermoorden je. En later vond ik in de keuken ook een mes klaar liggen om mij dan ook inderdaad ja, om het af te maken, zeg maar. Dus ja, dat is een heel groot wonder. Maar goed, die man die werd geslagen en ik stond er echt bij. Ja, ja, ik vond het heerlijk gewoon om te voelen. Hey, in mijn binnenste van dat die man gepijnigd werd en dat hij het moeilijk had. Nou ja, goed. Die man is meegenomen en is opgesloten in de gevangenis. Ik zat met een enorm trauma, met zoveel angsten. En elke keer als ik weer naar dat huis toe moest, ik ben ook een poosje uit huis bij mensen in huis geweest, gewoon omdat ik niet alleen kon zijn. Ik duwde de deuren echt helemaal tot tegen de deuren of tegen de muren aan open, om zeker te weten dat er niemand achter stond. Ik ging eerst door het hele huis heen om te kijken, is er iemand in mijn huis? En dat is zelfs, ik ben een periode daarna terug naar Nederland toe gegaan, omdat er meer dingen gebeurd waren. En zelfs in Nederland deed ik dat. Als ik thuis kwam, eerst alle deuren tegen de muren aan en kijken of er geen mensen in huis waren. Dus dat is ook nog wel een heel traject geweest om van die angsten en trauma's af te komen. Maar goed, ik denk ruim een week later of zo moest ik naar de gevangenis toe komen. Ik werd geroepen om te getuigen dat het inderdaad die man was die ze daar hadden. Nou ja, in het Portugees moest het allemaal. Ik mocht niemand meenemen, dus het is zo goed en zo kwaad als het ging. Ging ik in dat kantoortje. En was er een of andere gerechtsdienaar, weet ik het, daar binnen. En toen ineens werd die man binnengeleid. Nou, in een heel klein hokje. Ik zat nog boordevol angst. Dat was verschrikkelijk om die man zo dicht bij mij te hebben. En die werd op een stoel neergezet. En mijn hart zat echt in mijn keel. En ik wilde het liefste weg. Maar toen werd er gezegd, is deze man het? Ik zei, ja, zeker weten. En hij ontkende. Hij zei, nee, ik ken je helemaal niet. Wie ben je? En ik heb helemaal niks gedaan. En nou, ik had eerst zoiets van, dat meen je niet, man. Wat er die nacht gebeurd is. En ineens, en dat is ook gewoon weer boven natuurlijk. Ja, ik zei gewoon tegen hem van, joh, weet je, God houdt van je, ondanks wat je gedaan hebt. God houdt van je en hij vergeeft je. En iets, ja, er gebeurde iets in die man die begon te huilen. En ik merkte bij mezelf ook, dat brak gewoon iets. Ik voelde gewoon zo een liefde van God ineens door mij heen stromen naar die man toe. En ik heb tegen hem gezegd, met tranen in mijn ogen en hij ook tranen in zijn ogen. Ik vergeef je. Ik laat je los. En ik zet je vrij. Eigenlijk, nou ja, dat heb ik er niet bij gezegd, maar ik heb gezegd, ik vergeef je. Maar wat ik deed, was die man loslaten en het aan God overgeven. En dat is zo een zegen geweest dat ik dat heb kunnen doen. Ik had nog een heleboel andere trauma's die ik in Nederland moest gaan verwerken en waar ik doorheen moest. Maar ik heb echt ervaren gewoon dat ik op dat moment die man heb losgelaten en het aan God heb overgegeven. En dat ik in die zin vrij was daarvan.
Geweldig. Wauw. Vergeving vragen, vergeving schenken. Waarom is het zo moeilijk om vergeving te vragen? Waarom is het zo moeilijk om vergeving te schenken? Het alles heeft te maken met dat vergeving schenken. Het gaat zo in tegen jouw rechtvaardigheidsgevoel. En toen deze man werd geslagen, toen voelde dat in het hart van Lydia als een stuk genoegdoening. Ja, dat is wat hij verdiend heeft. En toen Jezus daar hing aan het kruis, toen werd hij ook geslagen. Voor jou en voor mij, omdat wij het verdiend hebben en hij niet. En dat is genade. En als we die openbaring gaan krijgen, wat vergeving ten diepste inhoudt, dat wij eigenlijk als mens niet in staat zijn om een ander vrij te spreken, genade te verlenen, maar dat het bovennatuurlijk is, dan gaan wij leven in een vrijheid die we niet kennen. En wat ik zo mooi vind, ook van Lydia, toen ze voor die man, dat is natuurlijk heel confronterend, dan zie ik ineens voor de dader die jou heeft willen vermoorden, die het geld van het project heeft willen roven, en dat er toch iets in jouw binnenste opwelt. Ik vergeef je. Ik verleen je genade. Je mag gaan uit die gevangenis van mijn hart. En daardoor kwam ook Lydia uit de gevangenis. Want als ze dat niet had gedaan,
had ze nog steeds zelf in die gevangenis gezeten. Waar pijnigers, folteraars en rechtsbeulen aan de slag gaan. En dat zijn eigenlijk de emoties waardoor je jezelf als het ware gaat pijnigen van boosheid. En de wond van onvergevingsgezindheid wordt alleen nog maar dieper. En dan zijn we zo blij. Met genade van God. Amen. Want wat gebeurt er als je ervoor kiest om niet te vergeven? Je wordt bitter. Je snijdt je af van de genade van God. Daardoor kan de genade naar jezelf en naar anderen ook niet meer stromen. Je wordt gebonden aan mensen waar je niet aan vast wil zitten, want die draag je mee in je hart. Er vinden dus geestelijke bindingen, emotionele, psychische bindingen plaats. En je zit vast aan mensen die jou gekwetst hebben. En het geeft geen vrijheid. En is het zo heerlijk dat we mogen vergeven. Amen. En dan weer terug aan het moment dat ik zei, vergeving is goddelijk. En dat meisje dat voor mij stond, ik vergeet het nooit meer. Dat is onmogelijk. Kan ik niet. En toen zei ik, ja dat klopt, dat is ook onmogelijk. En ik dacht, God, hoe moet ik nou verder? Want ik heb net gezegd, het is een keuze van je hart. Help. En toen sprak God, het is goddelijk. Het is bovennatuurlijk. En toen ik haar uitlegde dat er een bron van genade in haar was gekomen, die in staat is op een bovennatuurlijke manier van haar naar die ander te stromen. Ze keek me aan en dat was ook God. En ze sprong omhoog. Ik kan het. Ik kan het. En ze had op haar arm van boven naar beneden de naam Satan geschreven. In littekenweefsel ingekerfd. Zo'n boosheid, zo'n haat was er in haar hart naar die daders toe. En naar in het bijzonder die dader die haar had misbruikt. En ze koos ervoor om genade te verlenen. Goddelijk, bovennatuurlijk. 5 dagen daarna, ineens hoorde ik plotseling mijn naam, Gerard, door een aula heen. En ik keek op. En ik keek naar haar. En ze lachte met een smile. Moet je nou toch eens kijken. En ze strookte haar mouwen op. En de naam Satan was totaal verdwenen. De kracht van vergeving. Bovennatuurlijk. Goddelijk. En er kunnen soms gebieden in jouw hart zijn. Je bent als kind misbruikt. Je bent als tiener zo vernederd. En er zit een boosheid in je binnenste. En als dan iemand begint te spreken over vergeven, dan denk je, doe normaal, je weet niet wat mij is aangedaan. En dan kan er zo'n boosheid zijn. Stel jezelf onder die stroom van genade. God is in staat om het bovennatuurlijke door jou heen te doen. Bevrijding. God haalt die ketenen en die boeien weg. Als jij hem toestaat. En dan ga je merken dat die genade van God gaat komen in die gevangeniscel in jouw hart. En dat je kan zeggen, je bent vrij, je mag gaan, ik verleen je genade. En daardoor kom je ook zelf vrij. Bovennatuurlijke kracht van God wordt vrijgezet in jouw binnenste. Vergeven is goddelijk. Vergeven is bovennatuurlijk. En omdat jij genade ontvangen hebt, ben jij in staat om vergeving te vragen en vergeving te schenken, zodat je in vrijheid kan wandelen in dit leven. Amen.